Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Lucas 22, vers 7 tot en met 23. We noemen de schriftlezing Lucas 22, vers 7 tot en met 23. En we zingen psalm 43, vers 1 en 3. Psalm 32, vers 3 en 4. Psalm 119, vers 25. Psalm 36, vers 2 en 3. Psalm 111, vers 5. En Psalm 68, vers 17. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 22, vers 7 tot en met 23. En we zingen Psalm 43, vers 1 en vers 3. Psalm 32, vers 3 en 4. Psalm 119, vers 25. Psalm 36, vers 2 en 3. Psalm 111, vers 5. En Psalm 68, vers 17. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En ook het derde vers zendt, Heren, uw licht en waarheid neder. Wat er verder volgt in versen 1 en 3 van Psalm 43. gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het Evangelie van Lucas. Daarvoor nader het 22e hoofdstuk, te beginnen bij het 7e tot en met het 23e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Lucas 22 vanaf vers 7 tot 23. Doch vooraf stellen wij ons opgetucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welk het paascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereid ons het paascha, omdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: Zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: De meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een groot toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidde het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neemt deze en deelt hen onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij het gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgenen die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou.
Gemeente, de sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen tot bevestiging van het verbond der genade, zegelen van het genadeverbond. En ook tekenen en zegelen die de Heere geboden heeft tot versterking van het oprecht waarzaligmakend geloof. Het sacrament van de heilige doop kent het eenvoudige teken van het water. Het sacrament van het heilige avondmaal kent de tekenen van brood en van wijn. Wij willen ook kort als voorbereiding op de bediening van het sacrament daarbij stilstaan. Aan de hand van de woorden van onze tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 22 en daarvan vers 19 tot 21. Waar Gods woord als volgt tot ons komt, Lucas 22, vers 19 tot 21. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En vanuit deze tekst, voor de gemeente, willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. We letten ten eerste op de breking van het brood, ten tweede op de uitgieting van de wijn en ten derde op de waarschuwing aan de discipelen. Onze tekstwoorden spreken ons ten eerste van de breking van het brood, in de tweede plaats van de uitgieting van de wijn en in de derde plaats van de waarschuwing aan de discipelen. Maar voordat wij hier nader bij stil hopen te staan, gaan we hier zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 32 vers 3: bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. En ook het vierde vers: gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 32. gemeente, de koning der kerk, die viert met zijn discipelen het Pascha. En het Pascha gaat over in de nieuwtestamentische sacramentsbediening van het heilig avondmaal. Hij houdt nog het Pascha en dat gaat over in het sacrament van het heilig avondmaal. En jongens en meisjes, jongeren, jullie weten wel, Pascha, daar werd het paaslam geslacht. En dat bloed werd aan de bovendorpel, aan de zijposten gedaan, opdat de engel des verderfs in de geschiedenis van de verlossing uit Egypte ook dat huis voorbij zou gaan en de eerstgeborene in leven zou blijven. Want waar het bloed niet gevonden zou worden aan de bovendorpel, maar aan de zijposten, daar zou de engel des verderfs naar binnen gaan en de eerstgeborene doden. Dat lam, wat in zijn geheel gegeten moest worden en wat een onderwijzing was, een heenwijzing naar dat lam wat in de volheid des tijds zou komen. Dat lam onder het oude verbond dat er hinderde aan de uittocht uit Egypte, uit de dienstbaarheid van Egypte. En dat was een belofte, een heenwijzing naar de intocht in het land van Kanaan. En nu gaat de bediening van dat Pascha over in de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. Het bloedige teken, het slachten van het lam, dat gaat over in de tekenen van brood en wijn. En het heeft alles te maken met het lam, wat hier aan de tafel met zijn discipelen vergaderd is. Waarvan Johannes de Doper gezegd heeft, ziet het lam Gods. Groot verschil, gemeente. Hoeveel paaslammeren zijn er niet geslacht door al die eeuwen heen sinds de uittocht uit Egypte. En dan moest het lam genomen worden van de kudde. Het beste lam moest het zijn. Daar mocht geen gebrek aan zijn, want het was een heenwijzing, een onderwijzing naar het lam. En de offeraar bracht dat lam voor het aangezicht des Heren en daarna werd het geslacht en gegeten. Maar u hoort het verschil wel, dat Johannes de Doper gezegd heeft, ziet het lam Gods. Dat is het lam wat God de Vader gaf in de gestalte, in de openbaring van zijn Zoon, die gekomen is in de volheid des tijds. Dus die lammeren die de offeraar bracht voor het aangezicht des Heren, die waren een heenwijzing, een onderwijzing, een belofte van dat lam wat God zou geven voor zijn volk. Vooral degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Het lam wat volkomen was, volmaakt, zondeloos, zonder erfschuld, zonder erfsmet. Die hoge priester die ons betaamde, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Die in de volle des tijds zou komen en die als het lam zijn leven zou geven aan het vloekhout van het kruis. En zou voldoen aan dat strafwijzend recht van God. Voldoening zou geven aan de deugden van de Vader. Verzoening zou verwerven voor armen en voor verloren zondaren. Dat lam wat voorbestemd was al van voor de grondlegging der wereld. Door de Vader afgezonderd. En de Zoon die gezegd had, zie, ik kom als dat lam om uw wil te doen en uw wet is in het binnenst mijns ingewands. En hij zal het recht verwerven, de kracht verwerven, om uit te gaan uit het dienstbereik der zonde voor zijn ganse kerk. En hij zou een recht verwerven tot ingang in het hemelse Kanaan voor al degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven, vooral de gegevenen des vaders. En ziet, straks vindt de kruisdood plaats binnen enkele dagen. Het ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat sacrament van het heilig avondmaal, dat beeldt dus uit dat grote offer wat eenmaal in de volle des tijds volbracht is. en het harte bloed wat gestort is door de Zoon de Gods. En dat zijn de twee tekenen die onderwijzend zijn, die heenwijzend zijn, die ook veel betekenend zijn. En de eerste is de breking van het brood. Eenvoudig, jonge mensen ook vanmorgen, brood. Waar komt dat vandaan? Dat komt van het tarwegraan. Dat wordt gezaaid in de aarde, dat valt in de aarde, dat sterft. En dat brengt nieuw leven voort. Nieuwe graankorrels komen daaruit voort. En zo is Hij, Christus Jezus, het tarwegraan. Wat in deze bedeling afgedaald is, neergedaald is in deze wereld. In de duisternis was gehuld, het licht schijnt in de duisternis. En Hij heeft zichzelf ook in deze wereld begeven. Om als het tarwegraan neer te dalen, te sterven en overvloedig veel vrucht voort te brengen. Dat tarwegraan dat wordt dan gemalen door de molenstenen. En dat zijn de molenstenen van recht en van waarheid. De waarheid van het woord. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is de waarheid van het woord. En dat verklaart ook het recht van God. En die beide molenstenen van recht en waarheid hebben dat hemelse tarwegraan ook vermalen. Hij is ondergegaan in zijn menselijke natuur onder dat strafwijzend recht van God. Om zo de waarheid te vervullen en de waarheid van Gods beloften ook aan te brengen en te verwerven in en door hem. Wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het recht gegroet. En daarna gaat dat tarwegraan, wat vermalen is, dat gaat in de oven. Dat is een beeld van de hitte, van de toren van God, die op hem uitgewoed heeft. En hij heeft het ook uitgeroepen, wat hitte doet mij branden, als hij ook in die oven van de rechtvaardige toren van God, als borg, als middelaar, ook gegaan is. En dan ontstaat dat brood. Dat brood eenvoudig voedsel. De zaligmaker heeft geboden in het allervolmaakste gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. Wereldwijd is dit voedsel bekend. Een beeld van de eenzijdige, van de onbegrijpelijke, van de eeuwige liefde Gods geopenbaard. Onder dit teken van dat brood, wat zo gerijpt is op de akker van de wereld, wat zo gebakken is, gemalen is tussen de molenstenen van Gods recht en waarheid, en wat zo gebakken is in de oven van de toren van God, en zo tot voeding wordt van hongerige zielen, die geen spijs meer kunnen vinden in de wereld en in de zondedienst, en die met al hun getop en met al hun worstelen, ook onder het eisend recht van Gods heilige wet, geen enkel betaalmiddel, geen enkele voldoening kunnen vinden in of bij zichzelf. Integendeel, het formulier leren verstaan, als daar gezegd wordt, een iegelijk bedenken, zijn zonde en zijn vervloeking, het leven bij zichzelf niet kunnen houden, maar leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Een ander woord, jongens en meisjes, voor gerechtigheid, dat weten jullie wellicht wel van de catechisatie, dat is gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid, de gerechtigheid van Christus, die volkomen gehoorzaam geweest is om al de geboden van God volmaakt te houden en zo een recht op het eeuwige leven te verwerven. En ook dat vonnis van de dood uitgesproken over de eerste Adam en zijn ganse geslacht, voor zijn ganse kerk te ondergaan. De dadelijke gehoorzaamheid noemen wij dat. Jullie weten dat misschien wel van de catechisatie, dat hij voldaan heeft aan al de geboden des Heren en zo een recht op het eeuwige leven verworven heeft voor al de zijnen. En de lijdelijke gehoorzaamheid, dat is dat straflijden, dat voldoen aan het strafwijzend recht, die beiden, die dadelijke en die lijdelijke gehoorzaamheid, die noemen wij de gerechtigheid van Christus Jezus. En daarna leert u hongeren en dorsten, en dat komt u beleiden als u ook werkelijk komt aan de tafel des Heren om hem zo te beleiden. Het is ook noodzakelijk voedsel. Brood, dat is toch het eerste, het allernodigste. Maar het is ook de samenvatting voor het voedsel van de ziel. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord Gods wat uit zijn mond uitgaat. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 6 en 7, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben geleefd bij het manna, wat uit de hemel nederdaalde, maar ik ben het brood des levens. En onderwijzend gemeente, een heenwijzende boodschap, mijn vader, zo zegt de Heer Jezus, geeft u dat ware brood, en ik ben dat brood dat uit de hemel neergedaald is. En het wordt voor u verbroken, staat in de woorden van onze tekst. Dat gebeurt straks ook bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Dan wordt dat brood, dat wordt gebroken. De verbreking van het lichaam van de Zoon Gods. De voldoening aan dat strafeisend recht van God. Het beduidt het sterven van Christus Jezus als borg, als middelaar. Thomas, die zei tegen de andere discipelen in Johannes zelf, komt, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Hij dacht dat dat mogelijk was, ze konden dat niet. Ze stonden van verre toen het dood van ons voltrokken werd, maar hij sprak een diep geheimenis uit. Want als Christus sterft aan het kruis, sterft hij daar als borg, als middelaar voor zijn ganse kerk. Het ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En de apostel Paulus, die het diepe heilgeheim verstond, zegt in de Galatenbrief, ik ben met Christus gekruisigd. Zijn lichaam wordt verbroken. En waar het lichaam van verloren zondaren eeuwig verbroken hadden moeten worden onder de toorn van God. En daarom, onder het Oude Testament, dan bracht de offeraar het offerdier bij het altaar. En voordat het dier geofferd werd, legde die offeraar zijn hand op de kop van het dier, een soort overdracht. En dan werd het dier weggezonden in de woestijn, of het stierf op het altaar. De overdracht van de schuld van de zonde. Niet de offeraar ging op het altaar, maar het offerdier ging op het altaar. En hij droeg als het ware in die hand op de kop van het beest de belijdenis van zijn zonde en schuld op dat offerdier over. Wel, zo wordt dat brood gebroken. En als we dan door het oprecht geloof dat brood mogen smaken, mogen proeven, dan ontvangen wij deel aan dat offer wat gebracht is op Golgotha. U weet wel, verschillende keren staat in de Bijbel, de Heere is mijn deel. Dat betekent dat. Dan hebben wij deel aan dat offer. Aan de prijs die hij betaald heeft. Aan de schuld die hij zo verzoend heeft. Aan dat bloed wat hij zo gestort heeft. Aan het recht van God wat in en door hem verhoogd en voldaan is. Deel te hebben aan hem die onschuldige, schuld overnemende borg en middelaar. De overdracht om als strafwaardige, vloekwaardige zondaar, niettemin gelovig de hand uit te strekken. Om dat brood wat gebroken is aan te nemen, te smaken, zo deel te hebben aan hem die in de plaats van zijn kerk de vloek heeft ontwapend, de zegen verworven en het recht heeft verhoogd en de waarheid heeft bevestigd. Hij heeft voldaan aan die rechtvaardige volkomen eis van de Vader tot voldoening. En heeft zo verzoening verworven voor armen en verloren zondaar. Dat betekent de breking van het brood, straks aan de tafel des Heren. In de tweede plaats, dat spreekt ook de tekst van de uitgieting van de wijn. Desgelijks, hoe staat er in de tekst, ook de drinkbeker. Na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. wijn is de prediking van het bloed. Johannes 15, daar zegt de Heer Jezus, mijn vader is de landman en ik ben de wijnstok. En aan een wijnstok, bekend duidelijk beeld, groeien allemaal druiven. Die druiven, die werden in vroege tijd verzameld in een grote wijnpersbak. Die werden met de voeten getreden, zodat al die vruchten leeg geperst werden en het rode sap ook tevoorschijn kwam. Wel nu, dat zegt de Heer Jezus ook. Hoe word ik geperst? Totdat het alles volbracht zij. En hoe werd hij dan geperst? Hij werd geperst, vooral in die hof van Gethsemane, waar hij gekropen heeft als een worm en geen man, en dat bloedig zweet heeft uitgedrukt onder de komende toren Gods die op hem gelegd zou worden. Hij wist dat, hij voorzag dat. Hij wist welke strijd hij moest strijden. En welk een ontzaglijk gewicht van de zonde en schuld van zijn ganse kerk als een last op zijn rug werd gelegd. Zijn gegezelde, zijn doorploegde rug, de doornenkroon die op zijn hoofd gezet zou worden, de slagen die hem in het aangezicht gegeven zouden worden, de smaadredenen die hem toegevoegd zouden worden, en dan straks ook die nagelen door de handen en door de voeten geslagen. Hoe werd hij geperst? Doe dat tot mijn gedachtenis. Totdat het alles volbracht was. Daar gaat het om, gemeente. In de eerste plaats dat hij beleden wordt. Dat zijn naam eer wordt aangedaan. Dat we zijn bittere, smadelijke dood gedenken. Dat hij betaald heeft aan het strafwijzend recht. En dat hij zijn bloed gestort heeft tot volkomen verzoening van de zonde. En bloed, dat is ook de ziel, zo zegt de schrift. Lichaam, verbreking van het brood, uitgieting van de wijn en ziel. Lichaam en ziel hebben beide gezondigd. Lichaam en ziel, daar moet voor beide ook verzoening verworven worden. En hij heeft het uitgeroepen, mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Wijn, dat wordt gebruikt ook bij een bruiloft. De bruiloft, Johannes 2, werd ook wijn geschonken. Wijn raakte op. Zaligmaker zorgde voor betere en voor nieuwe wijn. Wel, dat is deze wijn. De wijn van zijn harte bloed, die hij verworven heeft. En wijn geeft verruiming in het gemoed, voor het bedrukte gemoed. Wijn geeft ook vrolijkheid, gepaste vrolijkheid. Wel nu, deze wijn geeft toch voor het bedrukt gemoed een verruiming in de ziel. Immers, die wijn, dit bloed, dat reinigt van alle zonden. De zonden van erfschuld, erfsmet. De dadelijke zonden, de heimelijke zonden, de jeugdzonden, de zonden bedreven, ook na ontvangen genade, de meest smartelijke zonden, de zonden die het meest schandelijk zijn, de zonden van het ongeloof, reinigt van alle zonden deze wijn. Wat geeft dat dan een verruiming, als dat gesmaakt, geproefd mag worden, ook aan de tafel des Heren, lichaam en ziel. Verruiming, het is een gedachtenismaaltijd aan de bittere, smadelijke dood. Het is ook een onderwijzing en een heenwijzing naar het grote bruiloftsmaal. Straks zal de kerk toch aanzitten met Abraham, met Isaac en met Jacob. Verruiming voor de ziel. Er is betaald. Er is voldaan. Hij heeft betaald. Hij heeft voldaan. Ook in die wijn klinkt die krachtige boodschap. Het, ik, voor u, dat geen anders. Eeuwig had moeten dorsten. Eeuwig hongeren. De verbrokenheid van het lichaam heeft dat weggenomen. Voor arme verloren zondaren die tot hem de toevlucht des geloofs leren nemen. Eeuwig dorsten heeft hij weggenomen. Ook door de wijn die hij verworven heeft. Maar wijn was ook in oude tijden een geneesmiddel. Als er een wonde was, vol onzuiverheid, Dan werd er ook wijn gebruikt om die wonden te reinigen en te zuiveren. Kijk, die zondewonden. Als u komt aan het sacrament van het heilige avondmaal, gemeente, dan beleidt u niet alleen dat u zondaar was en dat u zondaar bent, maar ook dat u zondaar blijft. Dat u niet alleen rechtvaardiging, vergeving, maar ook heiliging van nodig hebt. Zuivering, die uitwassing van die zondewonden. De oprechte begeerte om voor nu voortaan voor de Heer te leven, naar al zijn geboden, naar al zijn inzettingen. Dat is die reinigende kracht ook van die wijn. Dat betekent het sacrament van het heilige avondmaal ook. U komt bedenkende uw zonde en vervloeking. Maar daar, in die tekenen, ligt de prediking van de voldoening aan de Vader, van de verzoening voor de zondaar, van de rechtvaardiging, de vergeving, maar ook van de heiligmaking. Beide weldaden zijn door Christus verworven. Uit zijn middelaarshart vloeide bloed tot rechtvaardiging, water tot heiligmaking. Beide weldaden worden door u, als u werkelijk aan de tafel des Heer komt, van ganser harte begeerd. Ook de heiligmaking. Veel mensen die leggen een hele grote nadruk op de rechtvaardiging en vergeten soms de heiligmaking. Maar de heiligmaking is ook van het allergrootste belang. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien, zegt de apostel. Dus als u werkelijk hongerig en dorstig bent, dan dorst u naar vergeving, bij vernieuwing, om dat zegel te mogen ontvangen. Maar dan staat u ook naar heiligmaking, om van nu voortaan weer voor het aangezicht van hem te mogen leven. Ziet, vergeving, heiligmaking, heerlijkmaking. Het zijn de zaken die Christus verworven heeft. Dan staat er in onze tekst dat dat ook is. Het Nieuwe Testament, wel een testament, dat heeft alles te maken met bezittingen, met goederen. Dat testament, dat wordt gemaakt, Oude Testament, Nieuwe Testament. Een testament heeft een erflater, dat is Christus Jezus. Die is de grote erflater. En een testament heeft ook erfgenamen, dat zijn alle arme verloren zondaren. Die deze testamentmaker de eer dan bidding leren geven die hij waardig is toegebracht te worden. En die erfenis die bestaat uit verzoening, vergeving, heiliging en ook heerlijkmaking. De erfenis van hem, de grote erflater, die hij met tekenen en zegelen aan de tafel des Heren ook bevestigt en ook bekrachtigt. Ziet, en dat testament krijgt kracht. Kijk, zo'n testament, dat wordt in de kluis opgeborgen bij de notaris. En het ligt daar misschien jarenlang, zonder dat het iets doet. Maar als de erflater sterft, dan wordt het testament geopend. En dan komen de goederen tevoorschijn. Dan mogen de erfgenamen de goederen die ze misschien wel kenden, waar ze misschien wel van gehoord hebben, die ze wel eens gezien hebben, die mogen ze dan ook eigenen. Wel, dat gebeurt, gemeente. Ook bij deze grote erfgenaam, die de erfenis zijn kracht geeft door zijn dood. Tekenen van zijn lijden en sterven aan de tafel. De verbreking van het lichaam, uitgieting van het bloed. Dat zijn de krachtige bewijzen dat de grote erflater de dood is ingegaan, de dood ook heeft overwonnen en nu ook de tekenen en zegelen geeft van datgene wat hij verworven heeft, namelijk de verbreking van het lichaam, uitgieting van zijn bloed, als krachtige bewijzen van de zekerheid, van zijn verlossende liefde, van zijn heiligmakende kracht en van de zaligheid die hij verworven heeft. In de derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de waarschuwing aan de discipelen. Wat een ogenblik toch. Zo werd hij de avondmaal bediend door de koning der kerk. De grote erflater. Die met zijn erfgenamen vergaderd is aan de tafel. en de duidelijke bewijzen en blijken geeft van de zekerheid van de erfenis die wacht. Maar het is wel het avondmaal hier beneden. Het is wel de strijdende kerk die hier bijeen vergaderd is. En die kerk is nooit volkomen, gemeente. Het heilige avondmaal wordt weer bediend. Tijd ligt achter u. Van zorgen, van moeilijkheden, van verdriet spreken we verder vanmorgen niet over. Maar het heilige avondmaal wordt weer bediend. Zijn tekenen dat we kerk zijn na de zondeval. Buiten het paradijs. Met allerlei gebreken, allerlei tekorten. Tot aan de tafel toe. Dat ziet u ook hier in het evangelie. Want de zaligmaker zegt, ziet de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. David zegt in Psalm 41, die met mij wandelde naar Gods huis. Die met mij zat aan tafel, Psalm 41. Die heeft de versen tegen mij opgegeven, Achitofel. Zijn wijze raadsheer, zijn hartevriend. Zoveel genoegelijke tijden gehad. En het werd zijn verrader, Judas, een geroepen apostel, een schone naam, Godlover, een vertrouweling, hij droeg de beurs, zo staat er ook. Dus het was niet zo dat de discipelen zeiden, die Judas, ik weet niet hoe het met die man zit. Ze gingen 3 jaar met elkaar om. U ziet wel, we moeten maar niet met een ander bezig zijn, gemeente, ook niet rond het heilige avondmaal. Want als 11 waarachtige kinderen Gods, apostelen, niet ene Judas in de gaten hadden, moet u er ook maar, en ik ook maar niet aan beginnen, om bij deze of geen uw twijfels te hebben. We moeten net doen als de discipelen. Die zeggen, ben ik het, Heere. Die bleven bij zichzelf. Is niet het slechtste ogenblik geweest voor hen. Straks zijn ze weer in strijd wie van hen de meeste is. Maar het is niet het slechtste ogenblik geweest dat ze echt persoonlijk dachten, verraden aan de tafel, ben ik het, Heere? Ze vroegen het aan de alwetende, aan de hartenkenner en de nierenproever. Kijk, zo te komen, die ontdekkende genade te hebben, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ze waren toch kinderen Gods. Ze waren toch waarlijk geroepen, zeer begenadigd, genodigd aan de tafel en ze vragen, ben ik het, Heere? Kijk, dat is de vraag, gemeente, van deze discipelen die dat vragen. En dan denkt Judas, ja, dan kan ik niet achterblijven, want anders kom ik openbaar. Kijk, soms zijn ook kinderen Gods zeer in strijd te denken. Zou ik die verrader zijn? Maar als u dat vreest, als u daar benauwd voor bent, dan bent u niet Judas. Want Judas was hier niet benauwd voor. Die wist dat hij Judas was. Want het verraden van Judas was een welbewust plan. De munten rammelden bij wijze van spreken in zijn mantel. Het was een welbewust plan. Het was iets wat hij duidelijk uitgedacht had. En hij wachtte op een geschikte gelegenheid. Kijk, Petrus, die viel in zonde. Die werd erdoor overrompeld. Die werd erdoor verrast. Dat was bij Judas niet het geval. Was wel bewust. Kunt u toch wel weten, gemeente, vanmorgen. Ook hoe het met u ligt. Als u hier strijd over hebt. Aanvechting overkent. Die discipelen vroegen het met smart. Ze vroegen het aan hem. De hartenkenner. De nierenproever. Judas zegt, ben ik het, Rabbi. Niet Heere. Hij riep niet de alwetende. De alomtegenwoordige. De hartenkenner. Aan, maar hij riep, ben ik het, Rabbi. Groot onderscheid, gemeente, daarom. De Heere waarschuwt zijn discipelen, dus ontdekking hoort ook rond de tafel des Heeren. Ontdekking, dat kwam ook duidelijk ook hier naar voren. En zo zegt ook het formulier, wat we van de week ook overdacht hebben. Het eigenlijk bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. De toren Gods. En ziet dan die tekenen, hoe ernstig de toorn Gods is, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven. Heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Daarom de nodiging gaat uit met ieder die een hartebreuk kent met de wereld. Die afziet van al het zijne geen enkele geschiktheid in zichzelf kan vinden. En ook zijn tranen achter moet laten. Met lege handen, met een verzonden bestaan. En juist daarom komt tot hem, de zaligmaker van zondaren. Ziet, hij ontvangt zondaars en eet met hen, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 119 en daarvan het 25e vers. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mij toegelegd. En wat er verder volgt in het 25e vers van Psalm 119. Zingen wij tot slot het Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het 17e vers van Psalm 68. gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.